mensen thuis.
Nu staat hij wel aan. Nogmaals hartelijk welkom. Degene die van huis uit met ons verbonden zijn. Er was iets fout gegaan, maar fijn dat u meeluistert. Nogmaals hier iedereen hartelijk welkom. Koos en Rineke ook. Misschien met een paar woorden even vertellen hoe de eerste ervaringen zijn.
Ja, we zijn blij dat we nog hier zitten. Ik heb nog twee dingen bij te gaan houden, denk ik. Maar we maken het gewoon af. Het is tot en met april, toch?
Ja, ergens tot en met april, denk ik. Ergens. Dus,
dat kan me graag. Maar ja, de eerste ervaring. De mensen zijn heel hartelijk. Elke zondag komen we hier om een praatje maken. We proberen nu ook telkens op alle plekken te gaan zitten. Dat vind ik wel mooi ook. Dan komen we er weer ertussen.
Ja.
En de eigen predikant die... die gaat de helft van de keer voor, denk ik.
Ja, die heeft nog een beetje zorg voor. Okay, dus die gaat nog niet zoveel voor.
Zorg met zijn dochter. Okay. Dat vinden we echt heel fijn. Er kan ook gastpredikanten. Ja, het is verschillend wat je hoort. Maar ja, er is één kerk in de zeggen. Dat is eigenlijk ook wel heel mooi. Dat zei ook. Er is één kerk. Dus iedereen die naar de kerk gaat, komt daar missen. Ja. De meeste komt daar naar de kerk. Dat is ook al heel mooi eigenlijk.
Ja, dat is heel mooi. Het is
wat breder dan we gewend zijn. Maar ja.
Maar dat heb je met... Kijk, in mijn eerste gemeente was ook maar één kerk. En dan gaat iedereen gaat naar die kerk toe. Dat heeft ook wel iets heel moois.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Nee, daarom. Maar heel fijn dit te horen. Nou, mooi. Er zijn verschillende ook die er niet zijn. Jullie hebben het kunnen lezen op de app. En Walter heeft uiteraard voorbeden gevraagd voor zijn moeder. Hij schrijft, ze ligt heel rustig en is niet bang om te sterven. En toen hij vroeg, is God goed? Toen knikte dus ja. En zijn vader leeft ook nog. En de kinderen en de verdere familie. Ja. Is er verder nog iets voor de voorbeden? Niemand? Oké, zullen we beginnen. Getrouwe heren, u bent goed. En wat bijzonder als een stervende moeder ook dat beaamt. Heren, dat is toch wel helemaal een bewijs dat u goed bent. En wij danken u daarvoor dat u tot hiertoe ook ons bewaarde voor elkaar en dat we in alle vrijheid bijeen mogen zijn in uw huis. Hier hebben we vandaag kunnen lezen of horen hoeveel christenen er wereldwijd vervolgd worden. Zoveel. In zoveel landen. Sommigen die ook, ja zelfs velen, die heel veel moeten lijden. U weet ervan. En we weten dat u altijd meer hebt geleden, maar wij weten ook dat omdat u zoveel geleden hebt, ook weet wat lijden inhoudt. En wij danken u dat u medelijdende hoge priester bent. En hier als er dan de daden zijn van schaduwen van de dood en van angst en van marteling, dan bidden we u, wilt u er zijn, er middenin zijn. Met uw hulp, met uw stokken, met uw staf, met uw troost, met uw bemoediging. Heren, zo bidden we voor elkaar, voor heel de gemeente ook. We danken ook dat Koos en Rineke vanavond hier met ons mogen zijn. En wees ook hen daar steeds goed en genadig. Uw koninkrijk is niet aan plaats of tijd gebonden, daar danken we u voor. Heren, wij bidden vanavond heel in het bijzonder voor Walter, in verband met zijn moeder, ook zijn gezin en die familie, denk ook aan zijn vader. Een moeder die terminaal ligt, maar die getuigt dat u goed bent. Heren, wat rijk om zo heen te gaan, te zien op uw goedheid en te weten dat het beste deel nog komt. Heren, wat een erfenis, wacht dan, om altijd bij u te zijn en nooit meer te hoeven zondigen, nooit meer in de onvolmaaktheid te leven, maar u altijd groot te mogen maken, in uw nieuwe schepping ook eenmaal te mogen verkeren. Heer, uw toekomst komt en geef ook dat wij daarop gericht mogen zijn. We bidden u, geef hen alles wat nodig is om ook deze gang te kunnen maken. We bidden voor deze avond, wees in ons midden, ook als we opnieuw ons bezinnen op het lijden. Heren, u kent in ieder van ons en in ieders leven kunnen er momenten zijn van lijden, van pijn, van verdriet, eenzaamheid. En waar dat er is, wilt u in het bijzonder nabij zijn. Wij bidden om een goede bespreking over degene die thuis meeluisteren. Zegen ons met elkaar om Christus Jezus wil. Amen. Goed, wij gaan. Oh ja, nou, we gaan nog met elkaar zingen. Psalm 69, vers 2 en 4. Het gaat over het lijden van Christus. Drietal stukjes uit het boek Job. Allereerst hoofdstuk 6, vanaf vers 8 tot en met 16. Daar beginnen we. Martina, zou jij vers 8 willen lezen?
Oh, that I might have my request and that God would grant me the thing that I long for.
Vers 9.
En dat het Gode belieft dat hij mij bereizende zijn hand losliet en een einde met mij maakte.
Dat zou nog mijn troost zijn met onwetendheid in de wereld, zo hij niet spaarde. Want ik heb de redenen des heiligen niet verborgen gehouden.
Wat is mijn kracht? Dat ik hopen zou, op welk is mijn einde, dat ik mijn leven verlengen zou.
Is mijn kracht een stenen kracht, is mijn vlees staal? Is dan mijn hulp die inneemt en is de wijsheid uit mij verdreven? Aan hem die versmolten is, zou van zijn vriend weldadigheid geschieden, of wij zouden vrezen des Almachtigen verlaten.
Mijn broeders hebben trouweloos gehandeld. Als een beek, als de storting der beken, gaan zij door.
Die verdronken zijn van het ijs en in de welke de sneeuw zich verbergt.
Ja, tot 18. Oh, sorry, tot 16. Tot 16 had ik gezegd. En dan Job 7, vanaf vers 1.
Heeft niet de mens gestrijd op aarde? En zijn zijn dagen niet als de dagen des dagloners?
Gelijk de dienstgelegdheid naar de schaduw, en gelijk de dagloner verwacht zijn werkloon.
Alzo zijn mijn maanden der ijdelheid der erger geworden, en nachten der moeite zijn mij voorbereid.
Als ik te slapen lig, dan zeg ik, wanneer zal ik opstaan en hij de avond afgemeten hebben? En ik word zat van woelingen tot aan de schemertijd.
Mijn vlees is met gewoonte, met het geruis en stof bekleed. Mijn huid is vergift en verachtelijk geworden.
Mijn dagen zijn lichter geweest dan een waterspoel en zijn vergaan zonder verwachting.
I remember that my life is wind. Mijn eyes shall no more see good.
Het oog desgene die mij nu ziet, zal mij niet zien. Uw ogen zullen mij zien, op mij zijn, maar ik zal niet meer zijn.
Een wolk vergaat en vaart heen. Alzo, die in het graf daalt, zal niet beter opkomen.
Hij zal niet meer wederkeren tot zijn huis en zijn plaats zal hem niet meer kennen.
Ja, tot zover. Dan Job 19, vanaf vers 12, vanaf vers 13.
Mijn broeder heeft hij een werk van mij gedaan, en die mij kennen, zekerlijk, zijn ze mij vervreemd. Mijn nabestaanden houden op, en mijn bekenden vergeten mij. Mijn huisgenoten en mijn dienstmaten achter mij voor een vreemdeling, voor een vreemde. Een uitlander ben ik in hun ogen.
En ik riep mijn knecht, en hij antwoordde niet. Ik smeekte met mijn mond tot hem.
Mijn adem is mijn huishoud vreemd. En ik smeek onder de kinderen mijn buiks wil.
Ook versmaden mij de jonge kinderen. Sta ik op, zo spreken zij mij tegen.
Alle mensen en mijn heimelijke raad hebben een gruwel aan mij. En die ik lief had, zijn tegen mij gekeerd.
Mijn gebeente kleeft aan mijn huid en aan mijn vlees. En ik ben ontkomen met de huid, mijn tanden.
Ontfermt u mij, ook gij mijn vrienden, want de hand Gods heeft mij aangeraakt.
Waarom vervolgt gij mij als God en wordt niet verzadigd van mijn vlees?
Och, of nu mijn woorden toch opgeschreven werden, och, of zij in een boek ook werden ingetekend.
That they were graven with an iron pen and laid in the rock forever.
Want ik weet, mijn verlosser leeft en hij zal de laatste over het stof opstaan.
En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen.
De welke ik voor mij aanschouwen zal en mijn ogen zien zullen en niet een vreemde, mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot.
Voorwaar, gij zou zeggen, waarom vervolgen wij hem? Nadermaal de wortel de zaak in mij gevonden wordt.
Schroom u alleen naar het zwaard, want de grimmigheid is over de misdaad des waars, omdat wij weten dat er een gericht zijn.
Ja, tot zover. Nou, het zijn nogal wat ingewikkelde teksten. En soms ook een beetje oude taal. Ik hoop dat er iets meer duidelijkheid in komt. We willen vanavond stilstaan bij de reactie van Job op de drie vrienden. Vorige keer hadden we het over die drie vrienden. Die eerste drie. En daarna gaat Job daarop reageren. En daar willen we vanavond bij stilstaan. Mooi als er vrienden zijn in je lijden, die je opkomen zoeken, zoals bij Job, en die zich proberen te verdiepen in je situatie. Er is alle reden om positief over die drie vrienden te zijn, ze komen dan toch maar. Nee, alleen komen dat durven ze niet. Ze komen gedrieën, want dan staan ze toch wel wat sterker. Maar goed, ze zijn er dan toch maar. En als Job na maar liefst 7 dagen de stilte verbreekt, beginnen ze te spreken. 11 van de drie vrienden heeft zijn eigen karakter. De eerste, dat is Elifas. Hij is de bewogen vriend. En hij komt eigenlijk in eerste instantie heel sympathiek over. Hij confronteert Job met zijn vroegere levenswandel en met zijn vroegere woorden. Hij gaat zelfs zover dat hij Job ervan beschuldigt rijk te zijn geworden ten koste van de armen. Hij raadt Job zelfs aan om met zijn lijden naar de Here te gaan en zijn leven in Gods hand te leggen, want God zal ook in het lijden met Job zijn. Hij wijst er zelfs op dat het lijden goed voor de mens is, in hoofdstuk 5, dat je door het lijden gelouterd wordt, dat het lijden je verrijkt. Hij verwondt en hij verbindt, hij slaat, maar zijn handen helen ook. En toch, hoe waar ook, het is theorie. Elifas peilt het lijden van Job niet. Geen wonder dat Job klaagt dat zijn lijden niet goed gewogen wordt. Het is een beetje als iemand die in het pastoraat vertelt dat hij anders geaard is en stel dat een voorganger of een ambtsdrager dan alleen maar met de Bijbel op schoot alle teksten die erover gaan zou gaan uitleggen en hem dringend zou wijzen op een ascetische levenshouding, dan zou het allemaal heel rechtzinnig gezegd zijn en toch zou die ander geen recht gedaan zijn. De ander wil niet alleen maar onze woorden, maar ook ons meeleven, liever ons hart dan alleen maar onze tong. De ander wil dat we ons in hem verdiepen, dat er een stukje inlevingsvermogen is. En dat was er bij de vrienden van Job ten eenenmale niet. Dat is Elifas. De tweede, Bildad, is de man met het uitgestoken vingertje. De man die het allemaal zo goed weet, de man met het scherpe oordeel. God doet geen onrecht, zo beweert hij. Dus ook nu niet, Job. Dus de schuld moet wel bij jou liggen. De rechtvaardige zal het immers wel gaan. En de goddeloze zal het kwalijk gaan. En Bildad, hij schudt de teksten zomaar uit zijn mouw. De derde is Zofar. En hij is een en al emotie. Hij vindt het vreselijk zoals Job de eer van de Heere heeft aangetast. Hij vindt het ongerijmd dat Job God ter verantwoording heeft geroepen. Job kent zijn plek niet. Wie is de mens die zich tegen de heilige God durft verzetten? De drie vrienden hebben in hun spreken ten diepste alleen maar de leer verdedigd. Daardoor bleef Job ten diepste alleen. Ze daalden niet werkelijk af in zijn pijn, in zijn duisternis. Het werd niet een echte ontmoeting. Ze lieten het ten diepste bij woorden. Veel woorden. Goede woorden, rechtzinnige woorden. Maar daarmee drongen ze niet door in het echte lijden van Job. Wat de vrienden deden was vertolken wat de wijsheid der eeuwen te bieden had. En dan vooral de Bijbelse wijsheid, de chokma zoals die genoemd werd. Mensen die de Bijbelse wijsheid leerden, die wilden het lijden altijd heel doorzichtig maken. En ze wilden laten zien de hele samenhang en de zin der dingen. En met hun theorieën en theologieën wilden ze alles haarfijn uitleggen, maar ze vergaten de mens achter de pijn. En ze lieten hem ten diepste aan zijn lot over. Kan ook een valkuil voor ons zijn. Om bij zieken precies uit te leggen hoe het komt en waar alle pijn en leed door in de wereld is gekomen. He, waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. En we kunnen het zo prachtig verwoorden. Ook die spreuk dat het geen mensen zijn die het ons aandoen en dat we maar nooit moeten vragen naar het waarom, maar altijd naar het waartoe. En zo hebben we vaak onze standaard antwoorden op zak, terwijl we niet beseffen hoe we over mensen kunnen heenwalsen met al onze mooie woorden. Laten we vervolgens nagaan hoe Job oordeelt over het spreken van zijn vrienden. Ze brengen mooie spreuken voort, maar hebben die niet echt op Job als persoon toegepast. En ten diepste voelt Job zich met zijn vrienden rondom hem nog steeds alleen. Hij vergelijkt hen in hoofdstuk 6 met de bedding van een beek, van een wadi, zoals ze in Israël genoemd werden. Dat waren waterlopen, maar als het dor en droog werd en het water nodig was, dan waren die wadi's opgedroogd en had je er eigenlijk nog niks aan. Is het alleen zijn in het lijden niet de ervaring van velen? Wat worden er vaak grote woorden gesproken, maar soms zijn er maar weinigen die echt doordringen in het lijden van een ander. Je ziet bijvoorbeeld ook dat wanneer iemand ongeneeslijk ziek wordt, er allerlei mensen niet meer komen of met een boog om die persoon heen lopen. Ze hebben zichzelf er ook niet voor over en ze weten er vaak ook geen raad mee. De vrienden hebben het lijden van Job niet echt gepeild. Op de weegschaal is zijn leed zwaarder dan het zand van de zeeën. De schaal met zijn leed erop zal zonder meer doorslaan naar de negatieve kant. Er zit een dubbele bodem in. Zo talrijk als het zand van de zee zou het nageslacht van Abraham zijn. Maar zo zwaar is nu het lijden van de rechtvaardige Job. Het probleem dat Job met zijn vrienden heeft is ook dat zij bij voorbaat aan de kant van God staan. Dat ze God op alle mogelijke manieren vrijpleiten en dat ze dus van daaruit alle schuld van het lijden van Job op hem schuiven. Hij moet wel gezondigd hebben, want God is rechtvaardig en als hij Job dan zo straft, dan moet Job onrechtvaardig zijn. Dat is hun logica. Ze werpen zichzelf op als degene die exact weet hoe God handelt, wat de diepste beweegredenen van God zijn. Door hun theologische verantwoordingen zetten ze Job in de beklaagde bank en ten diepste veroordelen ze hem. En door hun partijdigheid zijn ze voor hem niet echt betrouwbaar. Geen wonder dat Job in hoofdstuk 13 uitroept dat hij de zaak wenst te bepleiten bij God en niet bij zijn vrienden. En zegt hij dan, God is rechter, laat die alsjeblieft over mij recht spreken. De lijdende mens moet zijn recht toch ergens kunnen halen. Laat God toch orde op zaken stellen in de hemel. Voor Job is het helder dat God tegen hem is, dat God achter dit lijden zit. God blijkt een God die lijnrecht tegenover hem staat, maar Job kan het allemaal niet rijmen. Wat voor God is het die zulke levens met zo'n doel gewild heeft? Wat heeft zo'n leven voor zin? Een vraag die soms bij velen leeft. Wat is Gods doel met een leven dat meervoudig gehandicapt is? met een leven waarin het lijden eindeloos gerekt wordt. Wat is het leven als het alleen maar lijden betekent? Wat is de zin daarvan? Als God dan toch onze dood op het oog heeft, waarom laat hij dan die niet snel komen? Het is dan ook geen wonder dat Job in hoofdstuk 6 verlangt naar de dood. En dat is niet zozeer een verlangen om dan bij God te zijn, nee, hij weet dat hij nog niet gezondigd heeft met zijn tong, maar hoe lang houdt hij dat nog vol? En daarom is het beter dat God hem maar gauw wegneemt voordat hij gaat zondigen. Als hij snel wordt weggenomen, dan wordt hij daar in ieder geval voor bewaard. Vervolgens klaagt Job in hoofdstuk 7 dat zijn leven een zware dienst is. Hij vergelijkt dat met het leven van een dagloner, een slaaf die in de brandende zon moet werken en bij alles wat hij doet denkt, was het alsjeblieft maar voorbij. Dan zou ik heerlijk in de avondkoelte kunnen zitten. Het leven is voor hem alleen maar ellende. Het gaat immers toch allemaal naar de dood toe. En dan gebruikt Job een beeld om de kortheid van zijn leven aan te geven. Het beeld van de draad van een weverspoel die wordt gesponnen, staat hier, ik denk gespannen. En op een bepaald moment wordt afgesneden. En dan is de draad op. Ik heb er niet zoveel verstand van, moet ik zeggen. Zo vervliegt het leven ook. Het is vluchtig en het is zinloos. Hij zal tijdens zijn leven het goede ook niet meer zien. In hoofdstuk 7 klaagt Job dat hij verachtelijk is geworden. We zien hem hier weer vanuit het zicht op de Heer Jezus, vanuit Jesaja 53. Veracht, onwaardig stonden de mensen, man van smarten, verzocht in krankheid, in ziekte, en een ieder verborg het aangezicht voor hem. In hoofdstuk 12 berispt Job zijn vrienden opnieuw, nadat ze hem nog weer een keer duidelijk hebben gemaakt dat hij de ondeugd uit zijn hand weg moet doen, ver weg. Job wijst daar op de schijnbare willekeurigheid van Gods handelen. Hoe kan het dat de tenten van de goddeloosheid rust hebben? Hoe kan God degene die hem tergen de hand boven het hoofd houden? En hoe kan hij, de rechtvaardige, dan zo moeten lijden? In hoofdstuk 21 gaat Job zover dat hij stelt dat het morele karakter van een mens geen invloed heeft op zijn geluk. De vrienden hebben het steeds over vergelding. Maar Job herkent dat niet in de wereld rondom hem. In vers 12 van hoofdstuk 12 neemt hij de vrienden die al bejaard zijn op de korrel door zich af te vragen of misschien de wijsheid in de stokouden is en niet in de vrienden. Daarna gaat Job in de volgende hoofdstukken laten zien dat de wijsheid alleen bij God te vinden is en niet bij mensen. In hoofdstuk 13 is hij ongekend fel tegenover zijn vrienden. Want zeker weten, jullie zijn leugenstoffeerders. Jullie pleisteren met leugens. Jullie zijn nietige medicijnmeesters. Jullie zijn kwakzalvers. En hou alsjeblieft je mond dicht. Dat zou pas echte wijsheid zijn, als jullie zwijgen. Hij verwijt ze dat ze onrecht spreken om God te beschermen, omdat ze het koste wat het kost altijd voor God opnemen. En dan ineens tussen al die klachten door en die aanklachten staan die woorden, zie, zou hij mij doden, zou ik niet hopen. Prachtig. Dan hoofdstuk 19. Bekend hoofdstuk, een van de bekendste hoofdstukken, klaagt Job opnieuw over zijn grote eenzaamheid te midden van het lijden. Mijn broeders heeft hij ver van mij gedaan. Die mij kennen, zeker, ze zijn van mij vervreemd. Mijn nabestaanden houden op, mijn bekenden vergeten mij, mijn huisgenoten en mijn dienstmaagden achten mij voor een vreemde, mijn naaste vrienden hebben een gruwel aan mij, en die ik lief had, zijn tegen mij gekeerd. Woorden daar de klacht in van Psalm 69, die we gezongen hebben, en van de Heer Jezus. In het alleen zijn, in zijn lijden, lijkt Job op Christus, die de pers alleen moest treden. En waarvan geschreven staat, en niemand van de volkeren was met hem. Jezus, de gehele rechtvaardige, dat kan van Job niet gezegd worden, hoewel Job rechtvaardig was. De Bijbel noemt Job wel oprecht en godvrezend, wijkend van het kwaad, maar niet voor de volle 100% rechtvaardig. En dat gold wel voor Jezus. Geen wonder dan ook dat Job in hoofdstuk 22 wel blijft volhouden dat hij onschuldig is. Want hij, de Heere, weet hoe mijn wandel is. Hij toetste mij. En ik kwam als goud tevoorschijn. Het is mooi als je dat kunt zeggen. Mijn voet bleef vast in zijn spoor. Ik hield zijn weg, zonder af te buigen. Het gebod van zijn lippen deed ik niet wijken. Hoe bijzonder dat in hoofdstuk 19, vers 25, dan ineens die woorden klinken, want ik weet, mijn verlosser leeft. Nou, het is vanavond de valkuil om te proberen toch een antwoord te geven op het lijden van Job. En te vervallen in de valkuil van de vrienden. Maar, heel voorzichtig, is het toch ook niet zo dat de Heere zijn kinderen meer op Christus wil laten lijken. En als er één was die alleen gelaten werd, was hij het wel. Als er één was die alle ellende naar zich toe kreeg, was hij het wel. En daarin mocht Job op hem lijken. En nog steeds worden we door lijden geleid tot heerlijkheid. Maar laten deze woorden nooit goedkope woorden zijn. Of bedweterige bijbelteksten die we te pas en te onpas uitdelen. De Heere vraagt liefde voor onze naaste. Compassie ook voor onze naaste. Die leidt. Dank u wel. Tot zover even. Genoeg om over na te denken. Zit het nog in de pot of gaan we meteen door? Oh ja, maar dat is nog wel heel erg. Met sensei op nog een kopje. Ja, dus laten we dat niet doen. Want dan gaat de tijd ook zo heel snel door. Geef maar door.
Is van de week begraven door omdat hij zichzelf van kan helpen. Ik denk, ja, lijden. Dat is ook echt lijden. Dat is een soort van omgaan ermee dan.
Oh ja, triest hè. En het gaat vaak zo'n wereld van zwartheid, donkerheid, pijn, verdriet aan vooral.
Terwijl hij... hij is jaren ouderling geweest in de kerk, kerkorganist.
Ja, ja, welkom. En ja.
Vind ik helemaal niet.
Ja. Ja, vroeger zei men altijd, ik weet dat dat in mijn jeugd ook altijd gezegd werd, van degene die zelfmoord plegen, die zijn verloren. Want er staat geen voorbeeld van in de Bijbel, hè. En er wordt Achitofel altijd aangehaald. Maar dat kun je zo absoluut niet zeggen. Absoluut niet. Nee.
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 Nee, ik denk niet dat je daar een oordeel aan moet hebben. Het is meer dat iemand zo'n lijden dat hij geen uitweg meer zit.
Vreselijk. Ja. Je hebt er gewoon geen woorden voor. Hè? En vooral als het jonge mensen zijn. Hè? En die al zo jong het leven niet meer zien zitten. Hè? En die zichzelf het leven beroven. Het is zo verdrietig. Hè? Ook voor degene die nablijven. Het zou je kind zijn. Of het zou je man of je vrouw zijn.
Deze vrouw en twee kinderen.
En je voelt je zo schuldig altijd als achterblijvende. Van wat heb ik tekort gedaan? Wat heb ik niet in de gaten gehad? Had ik dit moeten doen? Had ik dat moeten doen? He, er zijn altijd dingen die op de een of andere manier niet goed gegaan zijn in het leven. Dat overkomt iedereen. Maar dat zelfverwijt dan, he, wat je kunt hebben. Ja, verschrikkelijk. Ja. Soms is er ook een lijn, hè, in bepaalde families, hè, dat het gewoon door het geslacht heen iedere keer voorkomt. Ik weet van families waar dat zo is, ja. Waar bijna ieder geslacht wel één zich van het leven beroofde. Ja. En ik had in mijn eerste gemeente een gezin van de ouderling. Had drie kinderen. En twee daarvan hebben zich van het leven beroofd. Ja. Met een paar jaar ertussen. Ja.
Dat is ook psychisch lijden.
Vreselijk.
Ja, was het psychisch?
Nee, dat. Ik heb nooit helemaal de hand achter kunnen krijgen. Maar die vader zei altijd, oh ja, maar is onze schuld niet hoor. Nee, wij kunnen. Nee. En die wilde daar niet eens een vraag over horen van is er misschien wat fout gegaan of zo. Niets. Wij staan in ons recht. Ja, hij was keihard. Ook als ambtsdrager, keihard was die. Maar er kan in gezinnen een sfeer zijn waarin bijna niet te ademen is. Nou, weet ik niet of dat daar zo was hoor. Ik vond het altijd een akelige sfeer als ik er was. Maar goed, als kind, ja. Kun je de dingen altijd weer anders beleven. Maar er hing wel een bepaalde sfeer. Die ik niet prettig vond. Maar, ja. Maar triest. Hoe oud was die?
60.
Zo. Ja. Een vrouw en twee kinderen. Tjongejonge.
Ja, en echt alles op de rit, zeg maar. Goed geboerd. Had een slagerij, grote vleesfabriek, alles verkocht, een prachtig huis. Je zou denken,
ja.
Dan moet je zo veel maken, hè?
Ja. Ja.
En toen kwamen al de problemen van zijn jeugd terug en dan kon er niet meer bij hem.
Ja. Ja. Heb je ook heel veel gezien bij mensen uit de oorlog, hè, die in Indonesië geweest zijn, hè, die helemaal radeloos werden later. Triest hoor.
Op het moment in Israël is het, hè, heel veel jongeren die het Nova Festival uiteindelijk overleefd hebben, die plegen zelfmoord niet. Die kunnen daar ook niet mee leven met alles wat ze meegemaakt hebben.
Ja.
Dan heb je het overleefd.
Ja. Het is ook wel heel triest wat er gebeurde op dat festival. Tel Aviv is wel een hele wereldse stad. Wat daar allemaal gebeurt, het is. Dat heb je eigenlijk, ja, je hebt altijd het idee Israël, hè, dat. Daar zal het. Maar Tel Aviv, Ja.
Er stond ook een heel groot Boeddha-beeld daar.
Dat kan wel.
Er waren allemaal een beetje van die mensen die een soort. Een beetje nieuw aids-achtig, hè, was het allemaal. Alles was. Hele zoete sfeer.
Ja, maar het was ook een heel seksfeest.
Ja.
Ja, en die zijn er in Tel Aviv heel veel hoor. Ja. Ja, voor je. Goed, maar... ja, maar wil iemand hier nog op reageren op zelfmoord? Oké. Okay. Ja, ik heb hier 4 vragen staan. Maar laten we gewoon met een open vraag beginnen. Wie? Wie heeft iets waarvan die zegt over het onderwerp of over het boek Job of over lijden? Waarvan die zegt van hoe werkt dat? Hoe zit dat?
Nou, die tekst op het eind, dat is een hele mooie tekst. Want die zegt, ik weet.
Ja.
Losgelegd, dat woord weet is zo diep.
Ja.
Echt dat het niet zomaar iets weten dat je met je verstand weet, maar echt met zijn hart. Dat maakt wel echt heel veel verschil.
Ja. Ja.
Dat was een preek over, dat was echt een gouden preek.
Dat weten, dat kennen. Hè? In het Hebreeuws hebben ze daar een heel mooi woord voor, yada. En dat betekent ook zoiets van bekennen. Hè? Dat is kennen en liefhebben hè? Met heel je hart. En dat weten, ja, dat vertrouwen. Hè? Geloven is kennen en vertrouwen. Met je hart en met je hoofd. Maar ook je hart. Hè? En vanuit de liefde. Ja, ja. Ja. Ja, daar is genoeg uit te halen uit die tekst. Ja. Ja.
Ik heb een beetje een beetje over de tekst. Though he slay me, yet will I trust in him. Maar ik weet het niet in het Nederlands.
Nog 1 keer, welke tekst?
Though he slay me, yet
will
I trust in him.
Yeah. Ja, dat het mij geslagen heeft. Ja. Ja, ik weet niet zo goed. Ja.
Maakt mij denken ook aan Abraham met Isaac op het met als hij moet opofferen.
Ja.
Iedereen gaat verder ook met dit soort vertrouwen heren. En ja, nou het is niet zichzelf maar zijn zoon, maar het voelt hetzelfde, denk ik.
Ja.
De idee dat nou moet het doen. Maar met vertrouwen op de heren. Heer.
Ja.
Ik dacht dan misschien was er wel een soort gelijk gevoel of zo.
Ik kan me helemaal voorstellen dat Abraham toen hij Isaac moest offeren, ja, ook radeloos geweest is. Kun je gewoon niet voorstellen, hè? Je hebt 1 kind met zoveel beloften. En dat je dan die opdracht krijgt en hoe dat geweest zal zijn. Kun je in bepaalde dingen niet echt verplaatsen. Hè? Dat kun je ook niet echt in Job. Hè? Wat hij allemaal geleden heeft.
Het is de lijking komt op in mij om over te denken.
Ja,
dan, je kunt het niet begrijpen. Maar er wordt gezegd van, ja, mensen zijn slechte vertroosters. Maar ja, je kunt een ander zijn lijden ook niet echt helemaal.
Nee, is het ook hoor. Kijk, het is ook dubbel als je zegt van pas op dat je geen verkeerde dingen zegt. Want van de weeromstuit durven soms mensen ook niks meer te zeggen. En dat is natuurlijk ook weer niet de bedoeling. En het is jammer als het allemaal gemeenplaatsen zijn. En goedkoop klinkt. Aan de andere kant is het soms ook heel ingewikkeld wat je in bepaalde situaties moet zeggen. Soms is lijden zo diep dat je denkt van ja, wat kan ik hier nog zeggen? Ja. Weet je, en het is niet alleen ook wat je zegt, maar de ander merkt ook wel of je het meent, of dat je het als een dooddoener eventjes zegt. Ja, soms. Soms wel. Ja. Ook dat hangt soms van de situatie af. Maar een gebed doen met iemand, ja, dat kan natuurlijk heel vertroostend zijn. Bemoedigend. Ja. Ja, je moet soms ook echt een beetje aanvoelen, hè, van, ja, wat moet ik hier zeggen, wat moet ik hier doen. Maar het kan heel ingewikkeld zijn. En vooral als je, voor mensen die zelf nooit iets hebben meegemaakt, is het helemaal ingewikkeld. Ja. En ik weet het, wie heeft alles, al het lijden meegemaakt wat er is, ja, dat, kijk, Job heeft natuurlijk heel veel meegemaakt. Maar, ja. De drie vrienden van Job verdedigen vooral de leer, rechtzinnig tot en met. Noem voorbeelden waarin u dat misschien ook is overkomen. En wat deed u toen?
Heel goed weten wat het allemaal hard past. Een zaak van je hoofd blijft, dan voel je wel dat er geen warmte zit. Dan wordt het, dat herken ik wel. Ik ben zelf ook zo geweest, de schaving gevoegd, dan ben je alleen maar wettig. Dan ben je niks. Dan bereik je juist helemaal niks van mensen. Het stoot alleen maar af.
En gaf jij dat ook door in die tijd?
Ik was zo erg dat ik op heel veel mensen neerkeek. Want ik dacht, als je niet tot die kerk hoort, dan is het allemaal niks. Dat gaat allemaal fout. Ik dacht zelfs, dan ben je zelf verloren. Dat is heel erg wat ik nu zeg. Daar schaam ik me heel erg voor. En dat is ook helemaal fout. En daar ben ik er los van. Maar zo erg kan je wel zijn. Bepaalde kerk zie je het echt. Zie je bij sommige mensen, zie je het echt. Die zullen het zelf niet zo zeggen, maar kan je gewoon aflezen. En dat, ja, dat is eigenlijk heel triest. Je kunt er dus echt in doorslaan. Je kunt misschien in bepaalde kerken gevormd worden, maar misschien als het heel erg maar ook een misvormd wordt. Met bepaalde gedachten.
Drie stoelen.